Fijn om hier te mogen staan en ik wil graag beginnen met mezelf en Bianca even voor te stellen. Mijn naam is Anouk van Toren. Aan de kant van mijn hart, kijk. Gaat het een stuk beter. Mijn naam is Anouk van Toren. Ik ben qua achtergrond psycholoog. Ik werk sinds 3 maanden als manager voor Different en CHAP. Allebei stichtingen van Tot Heil des Volks. CHAP is een stichting voor mensen met seksverslaving. En Different is een project voor mensen met homoseksuele gevoelens. En vandaag sta ik hier in de hoedanigheid van manager van Different. Tot 3 maanden geleden had ik helemaal niks te maken met homoseksuele gevoelens. Met seksverslaving of wat dan ook. Maar God roept en dan volg je. En ja, het is voor mij al de afgelopen 3 maanden een hele bijzondere tocht geweest. En daarmee ook de eerste keer dat ik namens Different in een kerk spreek over dit onderwerp. En ik zal opgevolgd worden in mijn praatje door Bianca. Zij werkt al wat langer voor Different. En zij zal iets veel belangrijkers doen dan wat ik hier vertel. Dat is namelijk haar eigen getuigenis vertellen, haar eigen tocht met God. En nou, ik hoop dat we op die manier samen in eenheid u vandaag kunnen inspireren om eens over dit onderwerp na te denken. Different heeft eigenlijk 2 afdelingen. Een afdeling voorlichting en een afdeling behandeling. De voorlichting is bedoeld om op scholen en kerken en bij andere organisaties een stukje toerusting te bieden over wat is nou homoseksualiteit. Wat leren we in de Bijbel? En hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we elkaar nabij zijn daarin? En helpen op de tocht die we allemaal aangaan als christenen met God. Daarnaast hebben we ook een stukje behandeling. Een multidisciplinair team van een psychiater, psycholoog, therapeut, maatschappelijk werker. Die met elkaar individuele therapie, maar ook relatietherapie bieden voor mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens. We zitten in een hele interessante ontwikkeling nu, omdat we als christelijke organisatie absoluut geen concessie willen doen naar de Bijbel en Gods woord. En ondertussen wel alles eraan doen om gezien te worden door de overheid en te voldoen aan een kwaliteitsnormering daar om echt behandeling te kunnen geven. Vandaar ook dat we een heel professioneel team, die natuurlijk allemaal christen zijn, maar ontwikkelen en met elkaar een methodiek ontwikkelen om mensen te helpen. Nu ik hier zo voor de eerste keer sta, merk ik ook meteen hoe bijzonder het is hier te staan. Want ik denk dat het vaak niet makkelijk is voor kerken om over een onderwerp als homoseksualiteit met elkaar in gesprek te gaan. En als ik denk aan een kerk en een kerk als gemeenschap van christenen, dan is daar denk ik moed voor nodig om elkaar in de ogen te kunnen kijken en de dialoog te vinden. En ik denk dat dat zo moeilijk is omdat homoseksualiteit ten diepste raakt aan het mooiste wat we hebben als mens. Het raakt aan liefde, het raakt aan intimiteit, aan geborgenheid, aan je verbonden weten met een ander mens. En tegelijkertijd raakt het aan de Bijbel en Gods waarheid. Want het is zo niet bedoeld. Het is anders bedoeld door God, een relatie, een partnerrelatie. En wat doet dat met elkaar? En hoe ontmoet je elkaar als het zo kwetsbaar is? En als je zo wilt staan op het fundament als christen dat je hebt. En aan de andere kant zo geliefd en liefde wil geven aan je medemens, je medechristen. Dus ik vind het echt heel bijzonder hier te mogen staan. En ik ben hier niet vandaag en Bianca is hier ook niet vandaag om te zeggen, zo zit het. En zo moet deze kerk hiermee aan de gang. Zo moet deze kerk de dialoog aangaan. Of voortaan omgaan met mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens. Nee, ik hoop veel meer dat wij u vandaag een beetje kunnen inspireren om na te denken met elkaar. Om elkaar te zoeken. En openingen te vinden om de dialoog aan te gaan. Hoe kunnen we uitreiken naar mensen? En hoe kunnen we elkaar helpen en bemoedigen op een tocht van heiliging, zoals we net ook even hoorden en zongen. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik wil graag zelf beginnen met een stukje achtergrondinformatie over wat is nou homoseksualiteit? En wat zijn de belangrijke aspecten daarvan, daarbij, als achtergrond? En Bianca zal dan straks haar eigen getuigenis vertellen in haar tocht met God. Nou, mijn eerste vraag aan jullie is eigenlijk, kennen jullie deze film, The Bourne Identity? Wie heeft hem gezien? Oh! Generatie boven de 40, onder de 40? Of kan iemand mij vertellen wat deze film te maken heeft met homoseksualiteit. Of wat wij als christenen daarvan kunnen leren. Ik zal de achterkant even voorlezen. Misschien dat het helpt om het te begrijpen. Een explosieve actietriller. Nou, dat is eigenlijk al niet op mijn lijf geschreven, moet ik eerlijk zeggen. Met Matt Damon. En ja, mijn collega die... vermaande me net al, eigenlijk vind ik Tom Cruise veel interessanter dan Matt Damon. Maar ik heb toch aangedurfd om deze film te kijken. Een explosieve actietriller gebaseerd op internationale bestseller. Jason Bourne wordt gered uit zee en leidt aan geheugenverlies. Hij is bijna dood en heeft niets anders bij zich dan kogels in zijn rug. En een klein metalen dingetje met een bankrekeningnummer erop. Hoewel hij totaal geen identiteit of achtergrond heeft, is hij buitengewoon goed in vechten en zelfverdediging. En spreekt hij veel talen. Zelfs Nederlands kwam ik achter. Ik dacht dat er even een foutje was in de film. Deze dingen duiden op een gevaarlijk verleden. In het heden is hij gedesoriënteerd en op zijn hoede. Ik denk dat daar zit al een kern in, hè, van gedesoriënteerd zijn, omdat je niet weet wie je bent. Er volgt een zoektocht waarbij hij wil ontdekken wie hij is en waarom zijn leven deze gevaarlijke wending heeft genomen. Non-stop actie. Reden voor mij om hem niet te gaan kijken. Wat leren wij daarvan? Over homoseksualiteit. Op zoek naar je identiteit, ja. Eigenlijk leren we helemaal niks over homoseksualiteit van deze film. Maar we leren wel wat het allerbelangrijkste is voor ons. En dat is te weten wie we zijn. Als we dat niet weten, zijn we gedesoriënteerd. Weten we niet waar ons leven over gaat. Waarheen we moeten gaan. Welke keuzes we moeten maken. En dat is denk ik voor iedereen, of je nu worstelt met homoseksuele gevoelens. Met seksverslaving. Of zoals ik als atheïst 30 jaar lang. Met een zoektocht naar wie we zijn. En wat het betekent om God te volgen. En daarom kunnen we gelukkig wel een hoop leren van deze film. Niet over techniek, ben ik bang. Jason Bourne, Matt Damon, weet niet wie die is. En wat ik typerend vind, is dat zijn weg naar de samenleving is zijn handafdruk. Hij komt een bank binnen, kan zijn handafdruk geven. En hij komt bij een bankkluis met wat weet ik veel wat je eraan kunt treffen. Maar zo kijkt onze samenleving naar identiteit. Heel plastisch. Lichamelijk, van buiten zichtbaar. En als hij dan in die bankkluis komt, dan vindt hij, het is niet zo heel goed leesbaar, een paspoort waarop staat Jason Bourne. En op dat moment weet hij zijn naam. En krijgt hij allerlei dingetjes mee, geld en een horloge, om zijn weg te gaan. Maar zodra hij verder kijkt, raakt hij in shock, want vindt hij nog 6 paspoorts. Met andere namen, voor andere landen waar hij naartoe zou kunnen gaan. John Michael Caine en Paul Kay, dat zou hij ook kunnen zijn. Verwarring. En als hij dan de bank uitkomt met een tas vol met geld, voor allerlei muntsoorten, allerlei paspoorten. Het geweer laat hij gelukkig achter. Dat was voor mij de... maar hij gaat naar buiten met een tas vol spullen. Als het ware als zijn identiteit, die hij op zijn rug kan meedragen. Dan heeft hij nog 1 grote pech, is dat hij achtervolgd wordt. Dat mensen hem najagen. Dan gebeurt het mooiste wat er is natuurlijk. Dan is er een ontmoeting tussen een man en een vrouw. En deze vrouw, heel typerend, is net als hij op zoek naar wie ze is. Zij kent haar verleden, zij kent haar familie, ze weet waar ze vandaan komt. Maar ze reist en reist en reist omdat ze niet weet waar haar leven over gaat. En uiteraard loopt Jason Bourne dan tegen haar op. En vindt hij in haar iemand met wie hij kan vluchten naar een ander land. De grens over kan gaan. Wat ik fantastisch vind is dat ze op een gegeven moment na een lange reis en weer een gevaar. Dat ze weer bij elkaar in discussie zijn van gaan we nog verder of kunnen we beter splitsen. En dat deze vrouw dan aangeeft, I don't know, because the only thing we have in common is that neither of us knew who we were. Ze wisten beide niet wie ze waren en dat maakt ze kwetsbaar, maar dat maakt ze wel bereid om samen op weg te gaan. Nou, wie ben je? Het kan in een film van 1,5 uur een zoektocht zijn, maar het is de zoektocht van ieder mens. Waar gaat mijn leven over? En net als Jason Bourne en zijn tegenspeelster in deze film, als we dat niet weten, raken we gedesoriënteerd. En krijgen we clues, krijgen we hints, worden we continu op kruispunt geplaatst, moeten we keuzes maken. Maar is het heel moeilijk om te weten wat juist is, wat waarheid is, wat gezond is voor je. Laat staan wat Gods bedoeling is. Nou, wie je bent, waar gaat je leven over? Als christen hebben we het in feite heel makkelijk. Want waar gaat ons leven over? Nou, de reis naar God, Jezus Christus. Paulus zegt het heel mooi, heel kort en krachtig in een van zijn brieven. Hij zegt, ik weet niks, maar ik weet dat Jezus Christus, ik ken hem en ik weet dat hij gekruisigd is. Dat is wat ik weet, waar ik me aan vasthoud. Waarom ik doe wat ik doe. Heel simpel. En toch lopen ook als christenen continu in valkuilen. En Henry Nouwen verwoordt dat naar mijn idee briljant. Wie ben je, zegt hij. We hebben de valkuil dat wie we zijn ophangen aan de rol die we hebben. Of het nou gaat om een functie, om een beroep, de rol als ouder, de rol als partner. Het is een valkuil voor ons allemaal, ook voor mij hier nu, om niet te zeggen ik ben de manager, maar te zeggen ik ben Anouk. Wie bepaalt wie Anouk is? Bepaalt dat ik op weg ben, dat ik weet, het gaat eigenlijk best goed met me, ik ben een manager en ik werk voor God en het voelt als een ministry en ik kan van hem getuigen. En wat dan als mijn baan wegvalt? Wat dan als ik thuis kom te zitten omdat de organisatie niet verder kan? Wat dan omdat ik één grote fout maak en Bianca zegt, nou nooit meer, met dan noem ik de kerk in. Wie ben ik dan nog? Wie is Anouk dan nog? En wie bent u als uw werk wegvalt? Als uw ouderschap wegvalt? Als uw partner wegvalt? Wat blijft er dan nog over van wie u bent? Of hoe u uzelf ziet? De tweede valkuil waar Henry nou op wijst is dat we onze identiteit, wie we zijn, laten afhangen wat anderen van ons vinden. Ja, Anouk, die geweldige manager, zo integer en liefdevol. Ik kreeg een heel mooi kaartje laatst bij een cursus pastoraat die we geven. Allemaal mooie woorden over mij. Maar wat nou opnieuw als ik het verpest? Wat dan als mensen kwaad over me gaan spreken? Wat doet dat dan met mij? Wat blijft het dan over van hoe ik mezelf zie? Wat ik zie als ik in de spiegel kijk? Een derde is dat Henry nou wijst op dat we de valkuil hebben dat je je identiteit richt, of wie je bent, richt op wat je bezit. Of het nu gaat om een mooie auto, of een mooi huis, of een fijne relatie. Maar dat we die dingen van invloed laten zijn op, ja, ik mag er zijn. Ik heb iets bereikt. Ik heb iets waardevols in handen. En dat we op die manier onszelf opbouwen. Het lijkt misschien ver van je bed, maar het is heel moeilijk om daar echt van los te zijn als mens. En echt te weten wie we zijn zonder al die dingen om ons heen. En ik heb een uitdaging voor u. Ik zou willen dat u een paar minuutjes, of heel kort, de tijd neemt om u voor te stellen aan uw buurman, buurvrouw. Zonder in te gaan op deze dingen. Vertel aan degene die naast je zit wie je bent. Zonder te vertellen over je rol. Zonder te vertellen over je relaties, over je bezittingen. Over wat anderen van je denken. Maar puur wie je bent. Gaat uw gang. Nou, leuk toch? Oké. Zullen we verder gaan? Heel snel, ja. Wie durft het aan om hier met ons te delen hoe ze die zich heeft voorgesteld? Ja, kunt u? Wat u wil.
Ja, misschien wel, maar iedereen hoort hem wel.
Ja. Ik weet niet hoe het met uw hartslag is, maar...
Pak je andere microfoon maar even.
Ja? Oké.
Je bent geneigd inderdaad heel snel in die rollen terug te gaan. Ik heb me voorgesteld als een kind van God. Ik ben een nieuwe schepping, ik ben zoals God me bedoeld heeft. En gisteren is me dat heel erg duidelijk het contrast geworden. Gisteren is mijn moeder overleden, heel plotseling, 86. En daarom ga je als familie daar naartoe. En mijn broer was, die heeft een jaar of 20 de kerk verlaten, compleet in paniek. Radeloos. Want ja, eigenlijk alles waar je op bouwt en wat vertrouwd is, valt dan weg. En dat is natuurlijk heel confronterend. Maar je identiteit ligt in God. En die is niet van deze wereld.
Dankjewel. Dank u wel dat u dat wilde delen. Nog iemand misschien? Nee? Oh, Ed. Oh, nee. Ja, waarom niet? Ja.
Waarom niet? Wil je horen?
Wie je bent?
Ik ben Ed. En ik ben gekend in de hemel. Jezus Christus is mijn verlosser. Mijn Heer. En mijn identiteit heb ik gevonden in hem. En ik ben op zoek naar hem. Dus dat klinkt een beetje dubbel, maar... Ik ben van hem. En mijn leven wordt niet bepaald door dat soort dingen. Ook al heb ik er wel mee te maken. Maar ik moet elke keer weer opnieuw de keuze maken. Daar ligt mijn identiteit niet in. In hem. Amen.
Dankjewel. Wat ik mooi vind aan als we elkaar aan elkaar voorstellen met wie we daadwerkelijk zijn. Dat er geen maskers zijn even. Dat er geen dingen zijn om te showen. Maar dat je meteen ten diepste jezelf kunt laten zien. En hoe bijzonder dat is. Dat je, en wat een mooie of verdrietige boodschap je ook te delen hebt, zeg maar. Hoeveel meer je elkaar ontmoet. Henry Nouwen, die wijst ook op het belang wat beide heren net zeiden. Van, we zijn als christenen kind van God. We zijn geliefd. In Christus naam. Inderdaad een nieuwe schepping. Geheiligd. Geliefde kinderen van God. Zo geliefd zelfs dat Jezus Christus bereid was voor ons te sterven. En dat is een hele basale tekst in een kerk. Bijna een dooddoener. Om dat te zeggen. Maar wat als dat ten diepste tot je doordringt. Dat God zoveel van je houdt. Dat hij voor je gestorven is. Dat hij je heiligen wil. Dat hij je vergeven kan. Dat hij je genade schenken kan. Dat je eeuwig in liefde zult leven. Ik ben zelf 30 jaar atheïst geweest. Ik ga nu niet mijn leeftijd raden. Maar ik kan, u beloven dat het... hoewel ik ontzettend gelukkig was toen ik God leerde kennen. Ik had een prima leven. Maar wat het met je doet als je dat gaat beseffen. Dat je een geliefd kind van God bent. Dat je waardevol bent. Dat je ondanks je zonde, die ik eigenlijk op dat moment helemaal niet zag, die veel later pas door God zichtbaar werden in mijn leven. Maar dat je ondanks dat geliefd bent. Dat je vergeven bent. En dat je aan het kruis kunt komen met hoe je bent. Zoals we net al zeiden, zoals Ed al aangaf en nu ook, van je bent een nieuwe schepping. Je hebt een nieuw leven. Dat is wie we zijn. En ik hoop dat voor u allemaal dat deze week of de komende weken, of misschien was het al zo, echt in diepste tot u door mag dringen. En nou is mijn uitdaging voor u vandaag. Kunt u zich voorstellen dat als we dat weten van onszelf en van elkaar, hoe we dan met elkaar in gesprek zijn over iemand die homoseksuele gevoelens heeft? Als je weet dat iemand dat heeft, maar als diegene weet dat die kind van God is, dat die geliefd is, vergeven is, dat hij een nieuw leven heeft, dat hij een nieuwe schepping is. Zoals de ander dat ook is, zoals we dat allemaal zijn. Wat dat geeft aan kansen om de weg van God te kiezen en elkaar te ontmoeten. En vanuit different... bieden dan ook een perspectief van, als je weet wie je bent, als je weet dat je identiteit in Christus ligt, dan zegt dat ook iets over hoe je homoseksualiteit benadert. Dan gaat het niet om een geaardheid, maar dan gaat het om een gerichtheid. En in die gerichtheid kun je dan ook nog kiezen tussen mensen en tussen God. Kun je zo gericht zijn op God, dat je die gevoelens bij hem kunt leggen en je door hem kunt laten heiligen, door hem kunt laten genezen misschien. Maar in ieder geval de tocht met God op een eerlijke en open manier aan kunt gaan. De visie vanuit Different is dan ook dat homoseksualiteit te maken heeft met een stukje gebrokenheid. Zoals we dat allemaal hebben, zoals ik dat ook heb, zoals ik hier sta. Zoals ook mensen dat met een seksverslaving hebben, zoals mensen dat met leugens hebben. Ik ben zelf heel ziek geweest als kind. En ben misbruikt door een docent van mij. Dat heeft heel veel leugens in mijn leven opgeleverd. Met name naar mijn ouders toe. Een stukje gebrokenheid. Ik draag het met me mee, maar ook weer niet. Want ik ben er vrij van. En zo is het ook als het gaat om iemand met homoseksuele gevoelens. Het is een stukje gebrokenheid. Waarbij allerlei factoren een rol spelen. Hoe heb je geleerd wat intimiteit is? Wat heb je geleerd wat liefde is? Heb je goede voorbeeldfiguren gehad in je leven? Heb je een trauma? Heb je pijn ervaren? En hoe is het dan voor iemand persoonlijk om die zoektocht met God daarin aan te gaan? Om met dat stukje gebrokenheid, die tocht bij God te komen. En te beseffen dat ook jij het waard bent om in een plan van God te stappen. Dat ook God een plan voor jouw leven heeft. En te mogen beseffen dat ook jij in genade leeft. En verlost kunt zijn van de kracht van zonde. Vergeving kunt krijgen. En het proces van heiliging kunt doormaken. En naast het hele stukje over wie is je identiteit? Wie ben je? Wie ben je als kind van God? Is natuurlijk ook nog een stukje Bijbelse visie op seksualiteit. En wat leren we over seksualiteit in de Bijbel? Talloze dingen. Heel veel, zelfs een boek. Maar we leren heel veel over seksualiteit. En we leren met name, een van de dingen die ik wil noemen is Genesis 2, vers 13. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Er vindt vereniging plaats, gemeenschap. En in de Hebreeuwse zin van dat woord betekent dat je gekend zijn, ten diepste, daadwerkelijk. Dat is wat seksualiteit is, zo heeft God het bedoeld. Gekend zijn. Het echte kennen tussen een man en een vrouw. In Leviticus, hoofdstuk 18, staat dan hard, als je daarmee worstelt, maar wel duidelijk. Je mag niet het bed delen met een man, zoals met een vrouw. Dat is gruwelijk. Een harde boodschap, maar hij staat er wel. En wat betekent dat? Gelukkig mogen we ook allemaal weten dat Gods woord levend is. Actief is en het kan ons allemaal persoonlijk raken op andere manieren. En ik denk dat ook zo'n vers, wat eigenlijk heel duidelijk is, maar iemand persoonlijk kan raken. Ik kijk iedere keer daarheen, terwijl daar de computer zit. Vanuit Different hebben we een zevental versen die ons helpen om dicht bij de Bijbel te blijven als het gaat om homoseksualiteit. En wat ik graag met jullie wil delen is het vers dat in 1 Korinthe 6 staat. Sommigen van u zijn ooit zo geweest. Hebben zich ooit overgegeven aan die begeerte. Maar u bent gereinigd, geheiligd en rechtvaardig verklaard. In de naam van de Heere Christus en door de geest van onze God. U bent gereinigd, geheiligd en rechtvaardig verklaard. Ondanks de zonde. Om wie we zijn. Lieve mensen, voordat ik het woord aan Bianca geef, nog één afsluitende opmerking. We zijn kinderen van God en Christus. Dat is wie we zijn. En God heeft een bedoeling met seksualiteit. Iets heel moois. En ondertussen mogen we weten, allemaal, dat dankzij Christus we hoe dan ook herenigd zijn met God, rechtvaardig verklaard. En onze levens zijn bedoeld om God te eren. Om God lief te hebben boven alles. En boven iedereen. Boven wie dan ook. Maar daarnaast om elkaar lief te hebben. En ik denk als het gaat om een ontmoeting met elkaar over dit onderwerp. Het begint daar. Hebben we elkaar lief. En is alles wat we doen gericht op het eren van God. Dank u. Oh, dan moeten we natuurlijk even omruimen.
Ik heb genoten van de aanbidding. En tijdens de aanbidding had ik een soort van flashback. Het was een erg mooi lied. Voor mij was het nieuw. En er was een zin in het lied. Ik wil alleen naar u verlangen. Geweldig lied. Het deed me denken aan een jaar of 10 geleden. Toen ik ook in zo'n soort zaal God aan het aanbidden was. Met een soortgelijk lied. Ik wil alleen naar u verlangen. En toen ik het zong, dacht ik van ja, maar Heer. Naast mij staat een vrouw op wie ik smoor verliefd ben. Ik wil alleen naar u verlangen. Op dit moment zegt het mij helemaal niet. Ik wil het wel, maar ik kan wel janken. Want zo werkt het bij mij niet. Wie ben ik? We hebben de theorie gehoord net. En als je erop voorbereidt op die vraag, dan zeg je natuurlijk, ik ben een kind van God. Dat is mijn identiteit, dat is wie ik ben. En voor iemand zoals ik, die opgegroeid is met iedere zondag naar de kerk gaan, zolang ik me kan herinneren, denk je van nou, kat in het bakkie, makkelijk. Niet helemaal. Voor mij liep dat iets anders. Op een gegeven moment, hoe moet ik het zeggen? Ik zie opeens dat er bloed in mijn Bijbel zit, maar ik weet niet waar ik aan het bloeden ben. Nou ja. Dat is weer toepasselijk. Wie ben ik in de weerbarstigheid van het leven? In verlangens die, ja, volgens de Bijbel, zoals ik het las als kind, als tiener, nou ja, niet helemaal op zijn plaats waren voor een christen. Hoe vind je dan die weg? Als kind was ik stoer, sterk, ontzettend sportief. Ik was altijd aan het voetballen in de buurt met de jongens op straat. En mijn zus en ik meestal samen. En we wonnen het ook eigenlijk altijd wel. Of als er gevochten moest worden op het schoolplein, dan als je mij in de kant had, dan wist je dat het goed met je zou aflopen. Ik was de langste van de klas, langer dan de jongens ook in die tijd. Daar heb ik het over een jaar of 10, 11 was ik toen. Dus de laatste klasse van de lagere school, basisonderwijs. En ik voelde me eigenlijk heel anders, omdat ik zo lang was. En omdat ik andere dingen leuk vond dan andere meisjes. Ik was met de jongens aan het voetballen in plaats van aan het smoezen met vriendinnetjes over... Ach, leuk jongetje, hè? Dat is ook een leuk jongetje. Ja. Ja, ik deed wel mee hoor. En op een of andere manier, op die leeftijd, had ik ook nog wel verliefdheidsgevoelens voor jongens. En wisselden we briefjes uit in de klas en in de pauze. En helemaal vol met hartjes en al die toestanden. Dus nou, het ging allemaal nog best wel goed met me. Maar eigenlijk was ik ook heel onzeker. Ik wilde eigenlijk een jongen zijn. Vond ik allemaal veel makkelijker. In dat wereldje wist ik hoe ik me moest gedragen. Meisjes, poppen, ik had er helemaal niets mee. Ik was eigenlijk super onzeker. Had ontzettende faalangst. Ik kan me nog heel goed de dag herinneren dat ik CITO-toets moest doen. En huilend in de klas zat, omdat ik het niet durfde. Goed, dat was de lagere school. Je wordt puber. De hormonen gaan een rol spelen. Ik werd vaak voor een jongen aangezien. Dan liep ik de meisjeskleedkamer in op school. En dan was het een enorm gegil van... Jij moet aan de andere kant zijn. Wegwezen hier. Hier geen jongens. Nou ja, op een gegeven moment merkte ik toch wel van... Hé, dat doet wel pijn. Want bij de jongens hoorde ik ook niet thuis. Maar bij de meisjes dus ook niet. Waar hoor je dan wel thuis? Wie ben ik? Ik was denk ik een jaar of 15, 16 toen ik me echt bewust werd dat ik gevoelens had voor meisjes, voor vriendinnen. Ik weet nog dat een vriendin van mij jarig was. Ik had een bos rozen gekocht. En ik zie nog helemaal voor me dat ik het aan haar gaf. En stiekem hoopte dat ze me een zoen zou geven. En niet drie op de wang, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik schrok er ontzettend van. Ik stopte diep weg. Ik schaamde me ontzettend. Sprak er met niemand over. Ben ik lesbisch? Ik kon het woord er niet uitstaan. Zo'n stempel. Die gedachte alleen al. Vies. Zo voelde ik me. Ik hoorde niet bij. Wat vindt God eigenlijk van mij? In de Bijbel ging ik op zoek naar hoop. Ik wilde geen relatie met een meisje aangaan. Ik wilde sowieso niet lesbisch zijn of lesbische gevoelens hebben. Ik had ze er graag uitgesneden als het kon. Maar hoeveel je er ook voor bidt, hoeveel ik er ook voor bad, dat werkte niet. Heel lang geprobeerd om daar zelf een weg in te vinden. En heel voorzichtig, toen ik een jaar of 20 was, ging het voor het eerst eigenlijk met mensen delen. Met vriendinnen die ik vertrouwde. En het bijzondere was dat ik nooit werd afgewezen. Dat het eigenlijk alleen de vriendschappen ten goede kwam. En dat is ook een heel stuk genade en bescherming van God geweest. En een stukje intuïtie van mezelf. Van op een gegeven moment weet je wel... Met wie je het kunt delen en met wie niet. Maar goed, die gevoelens die bleef ik hebben. 10 jaar geprobeerd om er zelf uit te komen, zeg maar, van 16 tot 26. Zendingswerk gedaan, evangelisatieacties. Het had wel goed met mij. Keihard werken voor God, proberen zijn liefde te verdienen. Maar goed, toen ik een jaar of 27 was, had ik het gevoel dat God zei van... ...joh, het is tijd om bij Different aan te gaan kloppen. Nou, ik weet nog hoe ik daar stond voor de deur. Zo van, ja, hoor ik hier eigenlijk wel thuis? Ik leefde eigenlijk nog zo in ontkenning. Maar tegelijkertijd was de realiteit van mijn gevoelens was er gewoon dagelijks. Nou, toch maar aangebeld. En het was als thuiskomen. Eindelijk... ontmoette ik mensen die snapten waar ik het over had, die me niet afwezen en die me hielpen om ook inzicht te krijgen in die gevoelens. Van waar komt dat vandaan? Wat was je rol vroeger in het gezin waarin je bent opgegroeid? Wat heeft het met je gedaan dat die jongetjes van 11, 12 je één voor één dumpte met een briefje of via een opmerking van een vriend dat je daar dan achter komt. Wat doet het met je dat je bij de meiden niet geaccepteerd voelt? Wat doet het met je dat je ooit ergens pornografie hebt gevonden en dat hij erg interessant vond? Wat hebben al die dingen met je gedaan? En ik leerde dat alles er mocht zijn bij God. Al mijn gevoelens, al mijn gedachten... Ik leerde eerlijk te zijn op het moment dat ik een lied zong, zoals net. Dat ik zei van, ja Heer, dit is wat ik wil, maar dit is wat ik voel. Ik begon mijn lesbische gevoelens te accepteren, maar achteraf gezien was dat vooral met mijn hoofd. In mijn hart had ik zoiets van, ja, maar God gaat me genezen, veranderen, hoe je het noemen wilt. Ik word vast heteroseksueel en er komt een man en een gezin. God gaat het helemaal doen. En ik werkte heel hard daarvoor dat hij het ging doen. Wie ben ik? Nou, toen werd ik hulpverlener. Op een gegeven moment, na een aantal jaren dat ik zelf in begeleiding geweest was, werd ik hulpverlener. Eerst in Canada bij een soortgelijke organisatie als Different en daarna ook bij Different. Ik heb dat een jaar gedaan, maar na 4 maanden was ik al oververmoeid. Bleek dat het toch eigenlijk nog veel te dichtbij kwam. Dat ik heel erg geconfronteerd werd met mezelf en dat ik de pijn van een ander vreselijk mee naar huis nam. Dus na 4 maanden van mensen begeleiden werd het administratief werk. En na een jaar was ik er weg. Terwijl ik eigenlijk al jaren de droom en de visie had om een veilige plek te bieden aan mensen met homoseksuele gevoelens. Zoals ik dat zelf had ervaren bij Different. De droom spatte uit elkaar. En wie was ik nu nog? Want ik was toch hulpverlener. Ja, die rol waar mijn lieve vriend Henry Nouw het over heeft. Ik heb veel van hem geleerd in de afgelopen jaren door zijn boeken te lezen. Ontzettend veel herkenning. Ja, en wat kon ik nog wel? Ik werd buschauffeur. Ook best leuk voor een tijdje. Maar niet helemaal mijn ding. Maar het hielp me wel om te zien van, ja, die rol is eigenlijk niet zo belangrijk. Of ik nou buschauffeur ben, of hulpverlener bij Different, of zendeling. Dat zijn allemaal maar labeltjes. Dingen waar je misschien geld mee kunt verdienen. Maar ten diepste zegt dat eigenlijk niet zo heel veel over mezelf. Maar goed, na 1,5 jaar buschauffeur, burn-out. 3 jaar thuis gezeten. Eindelijk zakte de waarheid van mijn lesbische gevoelens in mijn hart. Ja, ik heb lesbische gevoelens. Ik durfde het ook eindelijk te zeggen. Na 10 jaar jubileum in therapie was ik zover. Ja, je hebt van die mensen. Want ik was zo perfectionistisch. Ik wilde het zo goed, graag goed doen voor God. Om stiekem toch zijn aanvaarding en liefde te verdienen. Om mijn genezing te verdienen zelfs. Ik was zendeling geweest, ik was hulpverlener geweest. En dan zit je burn-out thuis. Je bent blij als je je boodschappen kunt doen. En de rest van de dag is de energie weer op. Dan blijft er niets meer over van al die rollen, bezittingen. Daar zit je in je eentje. Ik denk dat God zoiets had van, hè, ben je er nou? En daar op de bank met Henry Nouwe en met God heb ik hele bijzondere momenten beleefd. Ik had al maanden de Bijbel niet gelezen, ik had er gewoon niet de energie voor. En ik interpreteerde alles als afwijzing. Kennen jullie dat? En toen kreeg ik van een vriendin een boek. Dit boek was toen nog alleen in het Engels verkrijgbaar, van Jeanette Howard, Into the Promised Land. Ik las de achterkant het verslag van een vrouw die worstelt met een lesbische oriëntatie. En die ook christelijke datingsites had geprobeerd, had ik ook gedaan. Die ook haar genezing van God had verwacht, had ik ook gedaan. Alles gedaan wat had moeten leiden tot genezing, heteroseksualiteit. Nou, dat was niet gebeurd. Dus ik dacht van, nou, volgens mij moet ik dat maar eens gaan lezen. Dus ik ging dat lezen. En ze noemde op een gegeven moment in dat boek vers uit Hosea 2, vers 16. Waar staat, God zegt tegen het volk Israël, de vrouw, daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Ik dacht, hé, in mijn hoofd was ik zo verward. Ik wist ook niet meer wat God nou eigenlijk van mij wilde. welke weg hij voor mij had. Ik had natuurlijk jaren geleefd met het idee van God gaat verandering geven. Dus er komt gewoon een man en een gezin. Ja, en als je na ruim 10 jaar worsteling, therapie, noem maar op, tot de conclusie komt van ja, maar dat doet hij niet. Wie is God dan? Wat kun je dan nog wel van hem verwachten? Hoe lees ik de Bijbel dan? Heb ik dat al altijd verkeerd gelezen? Er waren genoeg mensen om me heen die zeiden van joh, God is liefde. Ik wil toch niet dat een mens alleen is? Zoek toch een vriendin. Hè? Ik snap het wel, want het is moeilijk om iemand te zien lijden, worstelen. Dan wil je zo graag helpen. En ik dacht van ja, Heer, is dat dan de weg? Is dat dan hoe u wilt dat ik verder leef? Alles stond op de schop en ik kwam in een geweldige gemeente terecht waar ik me ontzettend thuis voelde, maar waar ook een paar lesbische stellen rondliepen. Ik dacht, Heer, hoe zit dit nu? Wie doet het nou goed? Zij of ik? Totale verwarring in mijn hoofd en ik probeerde iedere dag die enorme puzzel, want zo voelde het, in elkaar te krijgen. En iedere dag was ik doodmoe, vandaar die burn-out, want ik was er eigenlijk al jaren mee bezig met die puzzel en ik schoot maar niet op. Op een gegeven moment heb ik toen tegen vrienden gezegd van nou, ik en tegen God van Heer, help me om die puzzel te laten voor wat die is, om het los te laten. En wilt u die puzzel in elkaar gaan zetten? Wilt u me laten zien wat de weg is? En dat gebeurde op de dag dat ik deze tekst ging lezen, want daar staat er verder. Ik zal haar meewelken in de woestijn en tot haar hart spreken. Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven en het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En ze zal mijn liefde beantwoorden, als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dan, op die dag, spreekt de Heer, zul je zeggen, jij bent mijn man. En daarbij is geen wanklank meer te horen. Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw. Jij zult de Heer toegewijd zijn. Nou, dit sloeg in als een bom en voor mij was dit absoluut het antwoord op mijn gebeden. De puzzel lag in elkaar. Ik als bruid van Christus. Hoeveel mooier kun je het hebben. Voor mij was dat een antwoord op de vraag, Heer, mag ik dan verder met een vrouw? Nou, nee dus. Hoe dat zit met een eventuele aardse man weet ik niet, maar ik heb nu in ieder geval een hemelse. 2 dagen later ging ik met knikkende knieën naar een juwelierszaak om 1 trouwring te kopen. Heel spannend. Maar het is gelukt. Ze deden niet moeilijk. Dus ze zijn natuurlijk tegenwoordig wel wat gewend. En dat is inmiddels ruim 3 jaar geleden. En ze leven nog langer gelukkig, zou je zeggen. Ja, maar goed, zoals in ieder goed huwelijk hebben we ook onze gevechten en onze communicatiestoornissen en onze strubbelingen. Het vervelende is dat hij altijd gelijk heeft natuurlijk. De vergelijking gaat niet helemaal op. Maar hij beweegt met me mee. Het is een dans. En soms dan zeg ik van nou, laat me maar even op bankie zitten. En dan zeg ik, nou, dat is goed. Maar ik mag steeds weer terugkomen. In die intimiteit met hem. Het heeft heel veel duidelijkheid gebracht. Maar het is er niet altijd makkelijker door geworden. Ik heb nog steeds wel eens gevoelens voor een vrouw. Het is gelukkig een heel stuk minder geworden. Maar ik weet van, ik ben gewoon... Ik heb de neiging tot emotionele afhankelijkheid. Dat is mijn zwakke plek. En als ik boos, bang, bedroefd ben... dan weet ik van, nee, ik moet uitkijken. En ik vind het zo mooi dat ik, ook tijdens de aanbidding, moest ik denken aan die tekst. Dankzij de iPhone van Anouk hebben we die gevonden. In 1 Korinthe 1. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht. Wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroepen. Ik vind het zo bijzonder dat hij mij in mijn zwakheid, in mijn gebrokenheid, in mijn veracht zijn in de ogen van sommige mensen, vaak ook in mijn eigen ogen, dat God juist mij, juist ons soort mensen, dat zijn we toch eigenlijk allemaal, heeft gepakt en gezegd van jou ga ik gebruiken. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Anouk heeft jullie uitgedaagd. Misschien heb ik ook nog wel een uitdaging. Ik heb jaren in een schaamtehoekje gezeten. En gelukkig is dat niet meer zo. En God heeft me in de vrijheid gezet. Maar wij, weet je, we zijn allemaal gebroken mensen. We zijn allemaal op gelijk niveau voor het kruis. Er is er niet één die hoger of lager staat dan de ander. Ik weet niet wat jij misschien nog nooit verteld hebt aan iemand anders, omdat je je ervoor schaamt. Ik weet niet of jij die vrouw bent die al jaren getrouwd bent met een man en lesbische gevoelens hebt. En niemand weet het. Ik weet niet of jij die jongen bent die af en toe naar porno-sites gaat. Omdat je je zo ontzettend eenzaam voelt en leeg voelt. Laat je niet langer in dat hoekje drukken. Kom eruit. Kom tevoorschijn. God houdt zo ontzettend veel van jou. Dan wil ik het bij laten.
Misschien zijn de laatste woorden van Bianca waar wij moeten laten. Dat je persoonlijk stilstaat bij je eigen tocht. Wat je ervaart aan gevoelens. Of wat je weet dat iemand die je naaste is, daarmee worstelt. Wat ik ontzettend bemoedigend vind en mooi vind aan de woorden van Bianca is dat, waar ze ook mee eindigde, van dat aan het voet van het kruis de grond gelijk is. We zijn allemaal gelijk. En mijn uitdaging aan jullie ook is om zo elkaar te benaderen met wat dan ook. Maar ook wat homoseksualiteit betreft. Ook wat homoseksuele gevoelens betreft. Probeer elkaar te ontmoeten. Echt lief te hebben. En elkaar te helpen op die weg van heiliging te blijven. En God te blijven zoeken. Als het goed is ben ik hier in ieder geval aanstaande donderdag weer. En kunnen mensen doorpraten. Elkaar ontmoeten in deze discussie, deze dialoog. Op een manier die hier passend is. Niet op een manier die different bedacht heeft. En ik hoop dat zodoende dingen die nu misschien in de duisternis zijn, alleen gedragen worden. Dat we die met elkaar kunnen dragen en aan het kruis kunnen brengen. Dank u wel.